Broeders, om te beginnen geef ik u twee citaten door. Gedachten aan wat broeder Nieuwenhuis daar gisteren ook over zei, over het citaat geven uit het verleden. Maar toch, het eerste is van Richard Baxter. Hij tekende het leven van veel predikanten in zijn tijd als volgt. Ze studeren een hele week hoe ze een paar uur zullen preken. Terwijl 1 uur nadenken over de wijze waarop ze een hele week zullen leven, hun reeds te veel toeschijnt. Het tweede citaat is van een recenter auteur, inmiddels ook overleden, namelijk van dr. A. van Brummelen, die ooit op een van onze conferenties sprak. Hij schrijft: wij menen dat het eigenlijke verval in onze kerk ligt in devaluatie van het persoonlijk geestelijk leven van vele predikanten. En u merkt, deze twee citaten hebben alles met elkaar te maken en ze wijzen in dezelfde richting. Blijkbaar is het iets van alle tijden dat er in het geestelijk leven van predikanten vaak zoveel mis is. Met die laatste opmerking bedoel ik allerminst om die beide citaten te bagatelliseren. Integendeel juist, ze kunnen alleen maar onderstrepen dat de eigenlijke nood ligt in het geestelijk leven van de prediker zelf. De nood van de kerk is de nood van de prediking, wordt vaak gezegd, en dat zal zeker waar zijn. Maar daarachter ligt dus de diepste nood van het geestelijke, of misschien moet je zeggen het ongeestelijke leven van de prediker. Wanneer wij niet op onze plaats zijn tegenover de Heere, dan heeft dat allerlei consequenties. Dat geldt voor elke christen, maar in het bijzonder voor ons als dienaren van het woord. En we mogen het ook uitbreiden, ook wanneer we op een andere plaats in het koninkrijk van de Heere werkzaam mogen zijn. Wanneer ons leven niet strookt met onze leer, dan loopt dat in de gaten. Dan trekt dat de aandacht. Soms wordt het breed uitgemeten in de pers. Als het goed is, broeders, dan zal dat ons verootmoedigen. Heb u het ook wel eens dat u schrikt als je sommige dingen leest en dat het je naar de binnenkamer brengt? O God, bewaar mij, want ik ben geen draad beter. Maar veel vaker komt het niet in de krant. En heeft het wel zijn schadelijke uitwerking. Er wordt op ons gelet. En dat zullen we ons altijd bewust moeten zijn. Niet dat we in een soort kramphouding moeten gaan leven. Wat zullen de mensen wel niet van mij zeggen? Maar juist positief. Hoe kan ik mijn koning behagen, die mij geroepen heeft? Ik leef immers coram deo. En dat zal alleen kunnen wanneer de Heere met zijn geest in ons werkt en blijft werken. Oprecht van hart en wandel. In die volgorde. En die twee horen dan onlosmakelijk volgens de schrift bijeen. Wie probeert zijn wandel op te knappen zonder dat zijn hart vernieuwd werd, is wettisch bezig. En er is geur nog heerlijkheid aan. Dan meen ik met mijn werken de Heere te kunnen behagen met het oog op mijn rechtvaardiging voor God. En daar spreekt de Heere in zijn woord onomwonden de vloek over uit. De nieuwe levenswandel is altijd een wandel in Christus. Hij verlost zijn volk, ook zijn oprechte dienaren, van de vloek van de wet door voor hen een vloek geworden te zijn. En hij leert hen nu wandelen in een door hem vervulde wet. Om nog 1 keer tijdens deze conferentie Kolbrugge te citeren. En zo alleen mogen en moeten we aandacht geven aan de levensstijl van de christen. En vanmorgen wil ik dat dan vooral ook toespitsen op onze wandel als dienaren van het woord. Het thema is wandel als wijzen. En wat kort natuurlijk, zo aan het einde, maar toch 4 aspecten. In de eerste plaats met het oog op uzelf. In de tweede plaats met het oog op uw naaste. Als derde met het oog op de tijd. En tenslotte met het oog op de Heere. En dat is dan wel de spits. Dus wandel als wijzen met het oog op uzelf, op de naaste, op de tijd, op de Heere. Hebt u dat ook wel eens? Dat u haarscherp de zonden bij anderen en in de samenleving en in uw gemeente kunt aanwijzen en in uw prediking benoemt, maar dat u die van uzelf gemakshalve over het hoofd ziet of wilt verbloemen, volop wieden in andermans tuin, terwijl het onkruid bij jezelf hoog staat. De Heer Jezus waarschuwde al voor het ontwaren van de splinter in de oog van de ander, in het oog van de ander, en het voorbijzien aan de balk in je eigen oog. Wanneer het gaat over de levenswandel als wijzen, moeten we niet in de eerste plaats denken aan onze opstelling naar buiten toe, hoezeer dat er ook bij hoort, en daar komen we straks ook nog wel op, maar in de eerste plaats, hoe zit het van binnen bij mijzelf? Wij kunnen volgens een aantal handschriften de eerste woorden van vers 15 ook zo weergeven. Zie dan nauwlettend toe hoe u wandelt. Nauwlettend, nauwgezet, acriboos staat er, met acribie. Nauwlettend toezien op jezelf. Niet in de eerste plaats kijken naar die ander. Naar dat gemeentelid dat er misschien naar onze gedachten de kantjes van afloopt. Of naar die buitenstaander over wie wij ons waanwijze hoofd schudden. Zeker Gods kinderen hebben een roeping. Een hemelse opdracht om te wandelen als kinderen van het licht. Om juist zo ook de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren, zoals het staat in vers 8 en vers 11 van Efeziërs 5. Maar het vervullen van die opdracht begint met het toezien op onszelf. Wij plaatsen dat uiteraard eerst tegen de achtergrond van deze brief. Een groot gevaar bedreigde deze mensen in wie de Heere zo krachtig gewerkt had, met zijn geest. Zij die oorspronkelijk kinderen van de toren waren, waren met Christus levend gemaakt. U kent die woorden vanuit Efeziërs 2. Maar, en dat zie je veel vaker natuurlijk in de brieven en je ziet het de hele geschiedenis door, toch die oude heidense levensstijl, je zou bijna zeggen die oude Adat, oefende steeds weer zijn invloed uit. Bleek nog een geweldige aantrekkingskracht te bezitten. De gemeente dreigde van Christus te vervreemden, de vastheid in hem kwijt te raken en weer meegesleurd te worden in die stroom van werelds denken en doen. En je krijgt de indruk dat dat bij een aantal mensen ook daadwerkelijk gebeurde. En dat kan toch niet, laat de apostel zien. Terwijl Christus, de zon der gerechtigheid, het licht der wereld, hoog staat te stralen aan de hemel, liggen jullie te slapen, zegt hij. Je slaapt geestelijk gesproken een gat in de dag. Sta op, zegt hij, en wandel in het licht des Heren. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. Broeders, zijn wij levend gemaakt? Met minder kunt u en kan ik toch niet toe. Er is niets erger dan een onbekeerde dominee. Weet u van het licht van de Heere dat in uw leven kwam? Dat u ging zien hoe diep u gevallen was. Dat je ging zien dat het in de wortel al verkeerd zit vanwege je aansluiting op Adam. In hem aan de dood onderworpen. Waard om altijd door God verstoten te worden. En u was blind voor God en voor zijn Christus. Blind voor de realiteiten van hemel en hel. Blind in elk opzicht. Maar, en dat is het evangelie, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt, het liefelijk licht. En als dat licht van Christus allereerst in zijn profetische bediening in je leven binnenvalt, dan gaan je ogen open voor wie God is in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid, in zijn verhevenheid. En ook voor jezelf, wie je bent in je onreinheid en je onheiligheid en je blindheid. Maar als de geest dan doorwerkt en je Christus gaat zien in zijn priesterlijke bediening, en je leert om tot hem te vluchten, tot God te gaan, door hem, dan wordt het waar. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En nu zie. En toch, en daar moeten we vanmorgen ook naartoe, toch kun je nog zo bijziend zijn. Dat je nog maar zo weinig van de waarheid van het woord van God ziet. Dat je bijvoorbeeld wel ziet dat je zalig kunt worden uit louter genade, maar dat je zo weinig oog ervoor hebt dat het de Heere erom gaat dat hij aan zijn eer zal komen in je leven. Ook in je levenswandel. Of je ziet dat wel, maar je zoekt het in de verkeerde richting. En je gaat denken, nou moet ik toch een tegenprestatie leveren, de Heere verwacht toch wat van mij. En je gaat het proberen met je eigen inspanningen, met je eigen goede voornemens. En laat ik het maar weer zo op ons toepassen zoals we hier vanmorgen zitten. Je gaat proberen om een goede, vrome dominee te zijn. Ik heb wel gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Of dat licht van de Heere dat werd of wordt verduisterd in je leven. Want je zag niet nauwlettend toe op jezelf. Onze schriftlezing, jawel, we doen het wel, maar wordt een formaliteit. Of we pakken ons Bijbeltje alleen maar om een preektekst te vinden, want ja, de kansel die roept toch weer om een preek in plaats van andersom. Maar we lezen de schrift niet met toepassing op onszelf. U kijkt niet in de spiegel van het woord. En ons gebed wordt dor. Ons hart is er niet bij. En kijk, daar heb je de invalspoort voor allerlei zonden. Je gaat jezelf een beste dominee vinden. En als de mensen dat ook nog eens een keer tegen je zeggen, dan laat je dat wel gevallen. En kritiek van mensen in je gemeente leg je korzelig naast je neer. Ze moeten wel bedenken dat ik een geroepen dienstknecht ben. Of u begint die ene vrouw in uw gemeente zo aantrekkelijk te vinden en u gaat het vuurtje voeden. Of u bent wat ruimer geworden in het invullen van uw belastingbiljet. Want ja, een dominee heeft het niet zo breed en ze pakken me toch al aan alle kanten. Uw kinderen krijgen soms nauwelijks nog een woord van u. En ze kijken pa in elk geval niet meer in zijn hart. En hoe lang is het geleden dat u een echt geestelijk gesprek met uw vrouw had? Nou broeders, ik noem zomaar een paar dingen. En ze hoeven er echt niet allemaal tegelijk te zijn. En het kunnen ook nog heel andere dingen zijn. Maar zie nauwlettend toe hoe u wandelt. Opdat niet van ons gelden moet wat wij lezen in Hosea 7. De grauwigheid is op hem verspreid en hij merkt het niet. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, zoals de andere lezing luidt die onze Statenvertaling volgt. Behoedzaam, wel overwogen, doordacht op de weg die de Heer u wijst. Niet impulsief voor het vaderland weg, maar volgens de lijnen die de Heere in uw leven trekt vanuit zijn woord. En broeders, dat vergt geestelijk nadenken. Coram Deo. En als er één gevaar is dat ons in ons drukke predikantenleven, of op welke plaats u ook maar dienstbaar bent in de kerk, bedreigt, dan is het wel dit, dat wij niet meer nadenken. Ja, dat kan echt. Dat je de ene preek na de andere produceert. Dat je je catechisaties afdraait, bezoeken aflegt, vergaderingen bijwoont en niet nadenkt. Namelijk, niet nadenkt over jezelf. En je verhouding tot de Heere en over je levenswandel. Je loopt jezelf voorbij, omdat je de Heere voorbij loopt. Je leven krijgt iets fragmentarisch. Nou, u hebt het misschien ook wel eens een keer gezegd in een preek of in een toespraak. Dat is typisch postmodern als je fragmentarisch leeft. Hoe fragmentarisch leven wij zelf? Dat er iets slordigs komt, iets onordelijks. Er zit geen lijn in, er zit geen doel in. Wie dwaas is, die strompelt en struikelt in het donker. Maar wie door genade wijs geworden is, en door diezelfde genade dat ook steeds weer en steeds meer moet en ook mag worden, die wandelt in het licht. De wijze wil weten wat de Heere vraagt en hoe zijn route loopt. En in de omgang met hem mag ik dat ook leren. Wat hebben wij het nodig dat ons leven elke dag weer, niet maar als een formaliteit, als een plichtpleging, maar, laat ik het zo mogen zeggen, bevindelijk komt te staan in de stralenbundel van het woord van God. Dan alleen zal het ook werkelijk ons levenspad verlichten. Waarmede zal de dienstknecht Gods zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Dan leren we ons leven onderzoeken in het licht van de schrift. Verborgen motieven komen openbaar. Niet beleden zonden komen aan het licht. En we gaan zelfs de reiniging van verborgen afdwalingen zoeken in het bloed van Christus. En daar mogen we er ook mee terechtkomen. Broeders, zijn we zo dagelijks te vinden aan de voeten van Christus. De Heere spreekt in de stilte. In het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. Daar troost Hij mij om Jezus wil. Daar leidt Hij mij door zijn geest. Dat behoort wezenlijk bij de wandel van een wijze, een ootmoedige wandel met zijn God. Wandel als wijze, in de tweede plaats ook met het oog op uw naaste. Wanneer wij aan de wandel zijn, dan komen we in de regel ook andere mensen tegen. En in ons geval zijn dat heel vaak gemeenteleden. De Heere plaatst andere mensen op onze weg. En er zijn er in wie je dezelfde genade mag kennen, met wie je zou kunnen zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en die wandelen naar uw goddelijk bevel. Van anderen moet je helaas soms vrezen. Je moet voorzichtig zijn, maar je vreest. Velen wandelen anders, van wie ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Maar dan is het niet onverschillig hoe onze houding is naar onbekeerde gemeenteleden toe en naar buitenstaanders toe. Ook met het oog daarop zegt de apostel, zie toe hoe u nauwgezet voorzichtig wandelt. Het mag niet zo zijn, toegepast op ons als dienaren van Christus, dat je zou kunnen zeggen, doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Het mag toch niet zo zijn dat we wel een uiterlijk eerbiedwaardige verschijning zijn, maar dat mensen in onze omgeving weten, het is een façade. Broeders, als onze levenswandel geen aanbeveling is voor onze naasten, zullen onze woorden geen effect hebben. Misschien woont u wel in een straat waarin u zo ongeveer nog de enige bent die naar de kerk gaat. En ik weet uit ervaring, daarvoor hoef je tegenwoordig echt niet alleen maar in de Randstad te wonen. Wandel nauwgezet. Velen hebben geen Bijbel meer in huis, of hebben die alleen nog maar in de kast staan als een pronkstuk of als een erfstuk wellicht, maar ze lezen er niet meer in. Is uw en mijn leven dan een leesbare brief waarin ze Christus zien? Het is opmerkelijk dat in Colossenzen 4 de wandel voor het woord wordt genoemd. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Dus dat is een soortgelijke uitdrukking als die we in onze tekst tegenkomen. Maar dan staat er vervolgens, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd. U merkt, eerst de wandel, dan het woord. Onze wandel zal, om zo te zeggen, de landingsbaan voor ons woord moeten zijn. Of zal dat niet zijn? Het gaat om het eeuwig heil van onze naaste. Wee ons wanneer wij geen aanbeveling zijn voor Christus, maar een aanfluiting voor de zaak van zijn koninkrijk. Wandel als wijzen en niet als onwijzen. Zullen wij in dit opzicht heel onze ambtelijke dienst eens eerlijk onder de loep nemen? Gaan wij op een wijze manier om met gemeenteleden die op een bepaald punt wellicht anders denken dan wij? Of gaan we dan met de botte bijl te werk? Geven we ze hun vet, om zo te zeggen. We geven ze meteen maar het stempel van vijanden van de waarheid. En we laten merken dat we iemand zijn die niet over zich heen laat lopen. Of kijken we eerst eens naar binnen bij onszelf, voordat we reageren. is er bij ons in onze manier van optreden iets van wat we lezen in 2 Timotheus 3. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn, jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Of God hun te eniger tijd, niet wij, of God hun te eniger tijd. Bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Of dacht u dat dat soft was? Dat je dan op je gezicht gaat, als je zo je plaats inneemt. Dan moeten we dat woord nog maar eens goed lezen. En zeker ook in het verband waarin het staat. Het heeft met marchanderen met de waarheid niets te maken. Maar wel met de manier waarop wij de waarheid naar voren brengen. Zou het ook kunnen zijn dat wij soms door de manier waarop wij dat doen, de doorwerking van de waarheid in de weg staan? U mag wel weten, broeders, ik preekte afgelopen zondag in een serie over Jacobus 3. Misbruik van de tong. En het sloeg bij mezelf naar binnen. Wat je in het eerste vers daarvan leest. Zijt niet vele meesters of leraars, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Wij. Dan gaat het dus over de mensen die leraars zijn. Die geroepen worden om het woord door te geven. En wat spreken we een woorden? Als het gaat over de zonde van de tong, juist in de dienst van de Heere. Wat blijft er dan van ons over? Zegt u het na, Heere, ik kom er alles aan tekort. En verlangen wij daarna, broeders, om uit liefde tot de Heere als een wijze te mogen wandelen? Wel, laten we dan nog eens terugbladeren in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 1, vers 8. Paulus spreekt daar over Gods genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Er is een overvloed aan wijsheid in Christus. Hij is ons immers ook van God geworden wijsheid, staat er in 1 Korinthe 1. En de Heere deelt daar zo graag van uit, ook aan dienaars die niet meer zijn dan arme zondaars en die zo vaak in de fout gaan en zondigen tegen hun meester. Die zeggen moeten, Heere, ik voel me zo vaak onwijs. Zie op Christus en put biddend uit zijn volheid. De apostel zegt in hoofdstuk 1 vers 17, dan bidt hij dat hij u geven de geest der wijsheid. Wijsheid ontvangen, dat gebeurt op de knieën. Smekend om de geest van Christus, om naar zijn evenbeeld vernieuwd te mogen worden. En we hebben prachtige dingen over die Bijbelse wijsheid gelezen in Spreuken 2. We zijn het daar ook tegengekomen als een belofte van Gods kant. De Heere geeft wijsheid. Prachtig dat dat in de tegenwoordige tijd staat. Hij geeft, gaat maar door, wijsheid, geschenk van hem. Uit zijn mond komen kennis en verstand. En wij worden geroepen om haar te zoeken als zilver. En na te speuren als verborgen schatten, als iets kostbaars, dan zullen we haar ook vinden. De Heere nodigt en belooft. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en even goed? God zal zelfs een leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Ja, echt, dat doet de Heere, daar kunnen wij van op aan, broeders. Als we pleiten op zijn eigen woord, dan geeft hij genade om voorzichtig te wandelen. De vrucht van de omgang met de Heere, zegt Spreuken 2, is onder andere bedachtzaamheid en verstandigheid om niet mee te gaan op een kwade weg, ook al doet iedereen het wel. Om niet mee te praten met wie verkeerdheden spreekt, ook al gebeurt dat door zoveel. Om oprecht te zijn, een mens uit één stuk. Kijk, zo wandel je als een wijze die opvalt. Nou, dat kan niet anders. Een christen die werkelijk verbonden is met Christus, die valt op, niet omdat hij dat nou zelf zo graag wil, maar krachtens zijn verbondenheid aan Christus. En dan zijn we ook werkelijk gezalfde dienaren. Niet zalverig, maar doortrokken van zijn geest. Licht in de duisternis valt op. En een zoutend woord in een flauw gezelschap doet wat. Wijsheid te midden van zoveel dwaasheid kan niet onopgemerkt blijven. Broeders, zou er in deze Godvergeten wereld geen dringende behoefte zijn aan ware christenen en aan dienaren van Christus die gedrenkt zijn in de wijsheid die van boven komt. Wandel als wijzen in de derde plaats ook met het oog op de tijd. De tijd uitkopende omdat de dagen boos zijn. Bij een wandel in wijsheid hoort een gerichte tijdsbesteding. Hoe zien wij de tijd en hoe gaan we met de tijd om? Het mag dan waar zijn dat de Afrikaners zeggen, jullie hebben de horloges en wij hebben de tijd, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om toch over onze tijdsbesteding na te denken. In het licht van het woord van God. De oude Grieken zagen, zoals u weet, de tijd als een godheid. Chronos noemden ze hem. Een verschrikkelijke god die zelfs zijn eigen kinderen opat. Hij verslond alles. En wij herkennen wel dat wel, denk ik. Dat gevoel dat wij niet meer de tijd hebben, maar dat de tijd ons heeft. Hebt u dat gevoel ook wel eens? Dat als het kerkelijke seizoen, vreemde uitdrukking overigens, in bedrijf is, zou ik bijna zeggen, weer volop bezig is, dat de tijd u tussen de vingers doorglipt. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord chronos ook wel om de tijd aan te duiden, maar zoals u zult weten vinden we in het Nieuwe Testament ook dat andere woord voor tijd, en dat is het woord dat ook in onze tekst gebruikt wordt, het woord kairos. Dat betekent gunstig ogenblik, beslissend moment. En zo gezien is de tijd een geschenk van de Heere om die voor hem te gebruiken. Als Paulus hier zegt, koop de tijd uit, dat is een hele plastische, sprekende uitdrukking, dan bedoelt hij, gebruik de gelegenheid die God geeft en wees daarin als een koopman die op het juiste moment zijn slag slaat om winst te maken. Als wij de tijd als chronos beleven, dan heeft de tijd ons. Maar als wij door genade de tijd weer als kairos leren beleven, dan hebben wij weer de tijd ontvangen uit Gods hand om die te besteden voor de Heere en ook heen te leven naar de toekomst van de Heere, waarin er geen tijd meer zal zijn. Zo'n tijdsbesteding is een geschenk van God, om Jezus wil. Want als er één is geweest op deze aarde die zijn tijd tot het uiterste besteed heeft in de dienst van zijn Vader, die zijn tijd heeft uitgekocht, dan hij wel. Dat was zijn eten en zijn drinken. Geen gelegenheid liet hij voorbij gaan om de boodschap namens zijn Vader op het hart van zijn hoorders te binden. Om te doen wat zijn goddelijke hand vond om te doen. En door zijn dood en opstanding heen heeft hij een nieuwe tijd doen aanbreken, waarin zondaars voor eeuwig geborgen kunnen worden. En broeders, dat is ook de tijd die wij mogen ontvangen. Wij leven daar ook in die wel aangename tijd. De dag van de zaligheid. De tijd uitkopen begint dan ook daarmee dat ik die kostbare genadetijd die de Heere mij geeft, leer gebruiken om hem te zoeken. Wij zullen er eenmaal allemaal rekenschap van moeten geven wat wij met onze, met zijn tijd gedaan hebben. Wat preken wij het vaak aan anderen, maar houden wij er ook zelf rekening mee dat die kostbare tijd spoedig om kan zijn? De data voor de volgende conferentie zijn genoemd, maar we weten niet eens of die nog gehouden zal worden. Wij weten niet eens of wij er morgen nog zullen zijn op deze aarde. Een lied zegt, geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. Kort is uw zijn, Heer. De tijd snelt daarheen. Broeders, wat levert onze tijd op voor de eeuwigheid? De tijd is een talent dat we van God ontvangen hebben. Stop het niet in de grond. Zoals die ene slaaf in de gelijkenis die de Heer Jezus sprak. De Heere zal er naar kijken of onze tijd geestelijke rente heeft opgeleverd. Laten wij elk levensmoment goed benutten. De wijze weet zijn tijd goed in te delen en te gebruiken met het oog op de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. Dat betekent uiteraard niet dat je altijd in touw bent voor kerk en koninkrijk. Zelfs dat kan een vorm van slavernij zijn. Van verkapt activisme. De wijze kent ook hierin tijd en wijze. Er mag ook zoiets zijn als heilig luieren voor God. Zoals Luther dat noemde. Het betekent wel een doelgerichte tijdsbesteding. Neem mijn uren en mijn tijd, maak ze tot uw dienst en lof bereid. Concreet, broeders, leg uw agenda voor de Heere neer. Hoe wilt u, Heere, dat ik hem invul? Wat zal ik wel doen en wat niet? Het is immers ook een heilige kunst om nee te zeggen. En dat moesten wij misschien maar eens wat meer bedenken. Nee zeggen kan een uiterste vorm van tijdsbesteding zijn. Waarom? Omdat er ook een tijd moet zijn en mag zijn. Dat de Heere bij u, bij mij, op huisbezoek kan komen. Dat u en ik er niet zijn voor de mensen, omdat de Heere ons wil spreken. Bekwame tijd. Geschikte momenten. Kostbare ogenblikken. Spurgeon aarzelde niet om dat buitenkansjes te noemen. Momenten dat de Heere tot je spreken wil. En dat je werkelijk je hart bij hem mag uitstorten. Dat er werkelijk de verborgen omgang met hem mag zijn. Als hij je bezoekt. Niet met zijn toorn, al zou je dat verdiend hebben, maar met zijn heil. De tijd uitkopen, doe dat tot uw eigen heil, maar ook tot het heil van anderen. De schrift laat ons zien dat dat op twee manieren mag gebeuren. De eerste vinden we in Galaten 6 vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd, terwijl we kairos hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Dat is ook iets heel praktisch. Gerichte zorg en aandacht voor elkaar, naar binnen toe in de gemeente, maar ook naar buiten toe in praktisch dienstbetoon. De tweede manier om dat heil voor anderen te zoeken, de tijd daarvoor te gebruiken, is het getuigen van de Heere Jezus Christus. Broeders, laten we elke opening gebruiken die de Heere ons daarvoor geeft. Onze bezoeken aan gemeenteleden, dat zijn toch zeker geen koffievisites. Praatjes over van alles en nog wat, behalve over datgene waarvoor wij geroepen zijn. Natuurlijk, je begint altijd met te informeren naar iemands welstand en uiterlijke omstandigheden. Dat hoort er ook bij, dat je weet waar iemand in dat opzicht gelegerd is. Maar de pijl moet verder, naar het hart. Hoe staat het met uw ziel? Al zou u dat misschien met andere woorden zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hoe is het in de verhouding tot Christus? Daar gaat het toch om, op onze bezoeken. Onze bezoektijd is ook door God gegeven. En is daarom ook kostbaar. Misschien spreekt u dat gemeentelid wel voor het laatst. Ik denk dat velen van ons die ervaring wel hebben. Dat je met iemand sprak. En dat heel kort daarna het bericht kwam dat hij of zij niet meer is. En dan komt zo'n laatste gesprek bij je boven. En dan denk je wel eens, ben ik wel trouw geweest? Heb ik dat wel aan de orde gesteld? Wat aan de orde moest komen. Broeders, wie van ons komt er dan niet met schuld van af? Kunnen wij altijd zeggen met Jeremia, Ik heb toch niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd. Gij weet het. Wat uit mijn lippen ging is voor uw aangezicht geweest. Het kan nog. Hoe lang nog? Die klem legt de apostel zelf in zijn woorden als hij zegt: koop de tijd uit omdat de dagen boos zijn. Nee, dat heeft niets te maken met die loze klacht die je ook nog wel eens hoort. Vroeger was alles beter en tegenwoordig is het allemaal niks. Dat bedoelt de apostel niet. Maar Paulus verstaat zijn tijd. De boze dagen, dat zijn de dagen tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De tijd van een bepaalde kant bezien. Er is ook meer van te zeggen. Dat hebben we zojuist al gezien. De tijd is de welaangename tijd. De dag van de zaligheid. Maar het is ook een boze tijd. Want Satan, die in principe al door Christus overwonnen is, weet dat hij nog een korte tijd heeft voordat Christus zal terugkomen. En hij buit die tijd tot het uiterste uit. In dat opzicht kun je nog wat van Satan leren. En laat de schrift ons zien, dat wordt alleen maar erger. De boze dagen, dat zijn de dagen van wetteloosheid en geweld, van spotternij en christenvervolging. En over wetteloosheid, ach, hoef ik u niks te vertellen. Het is als met de handen te tasten in onze samenleving. En onze tijd is vol van christenvervolging op grote schaal. Denk alleen maar aan China, dat in deze maanden zo in het brandpunt van de belangstelling stond. Denk aan Noord-Korea, aan Saoedi-Arabië en zoveel landen meer. In landen van de voormalige Sovjet-Unie heeft de Heere deuren geopend. En christenen daar kopen de tijd uit. Want ze weten niet wanneer het moment komt dat de deur weer dicht gaat. Wij hier in het Westen kunnen nog in vrijheid kerk zijn. Wij kunnen het woord van God doorgeven. Zondags, bij de huizen. We kunnen het doen naar buiten toe. Wat een mogelijkheden geeft de Heer ons nog, broeders. We mogen er heel dankbaar voor zijn. En laten we dat uitbuiten. Immers, de nacht komt waarin niemand meer werken kan. Openbaring 11 spreekt daar duidelijk over. De dagen zullen zo boos worden dat er geen openbaar getuigenis van het evangelie meer mogelijk zal zijn. De twee getuigen die met de moed van de hoop en met profetisch elan gesproken hebben, wordt de mond gesnoerd, zelfs de keel dichtgeknepen. Ze worden gedood. En dan zal de Heer er ook zeker in die tijd voor zorgen dat er nog 7000 zijn die de knieën voor Baal niet buigen. Maar het publieke getuigenis van het evangelie zal straks tot zwijgen zijn gebracht. In de tijd van de antichrist zal de wereld feest vieren, omdat ze die lastige luizen in de pels, christenen, van zich heeft afgeschud. Maar, zegt de Heer Jezus, als het zover is, hef dan uw hoofden op omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Hij komt. Broeders, doen wij in dat licht ons ambtelijk werk en kijken we uit naar zijn komst. Zijn wij bereid? Zo klinkt vanmorgen het krachtige appel vanuit het woord van God op ons aller hart. Koop de tijd uit tot uw eigen heil en tot het heil van anderen, opdat velen gewonnen mogen worden voor Christus. Wie hem lief heeft, die gunt de duivel er niet één. Die gunt ze allemaal aan de Heere. Die gunt hem de eer. En dat laatste spitsen we tenslotte nog even toe als we de oproep wandelt als wijzen ook bezien met het oog op de Heere. Daarom staat er: wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren zij. Leef niet onnadenkend verder, met de stroom van de tijd mee naar beneden, naar het eeuwig verderf, maar onderken de wil van de Heeren. Een wijs mens, een getrouw dienaar, die leeft in de vrezen des Heeren. Die kijkt zijn meester naar de ogen en die hangt aan zijn lippen, want koningswil is wet. Broeders, wat is dat ook altijd belangrijk om dat te bedenken in de wijze waarop wij in een gemeente staan. We staan niet in een arbeidsverhouding tot onze kerkenraad. En we staan niet in dienst van de gemeente. Wat wil men dat ik doen zal? Maar wij staan in de dienst van onze geliefde koning. En als zijn liefde in je hart is uitgestort, dan heb je toch maar één verlangen. Om te doen wat hem behaagt. Ja, al mag dat er in principe dan aanwezig zijn in je hart door Gods genade, toch moet je er ook altijd weer toe opgeroepen worden. Versta wat de wil des Heren is. Want we zijn, ook wanneer we de Heren leerden kennen, altijd weer geneigd om onze eigen wil, soms heel subtiel, te volgen. Toegepast op ons werk als dienaren van het woord, altijd weer geneigd om heerschappij te voeren over het erfdeel des Heren. En daarom komt het aan op een voortdurend oefenen om de wil van de Heren te verstaan, ook voor de manier waarop wij ons werk doen. Is het ook uw ervaring dat het de beste momenten in je ambtelijke leven zijn als je het niet meer weet? Als je vastloopt in een bepaalde situatie in uw kerkenraad of in de gemeente en dat je in al je onbeholpenheid tot de Heren vlucht en zegt: Heren, hier is het. Ik weet het niet meer. Ik ben het kwijt. Wilt u het alstublieft doen? Dat zijn de beste momenten, toch? Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Dan maakt hij ons in het verborgene wijsheid bekend. Dan leert hij ons hoe wij handelen moeten. Maar je merkt altijd weer, mijn ik moet gekruisigd worden. Ik moet er zelf tussen uitvallen. In de gemeenschap met Christus. Versta de wil van de Heer. Dat is uiteraard meer dan dat ik het alleen maar begrijp. Of alleen maar weet. Nee, dan gaat het er ook om dat ik die wil van de Heer doe. In praktijk breng. Paulus vult hier die wil van God in dit gedeelte niet zozeer nader in, al worden er wel enkele dingen gezegd, maar vanuit het geheel van zijn brieven zou daar veel over te zeggen zijn. Laat ik het mogen samenvatten. Als de apostel in het kader van de Parenese spreekt over Gods wil, dan bedoelt hij de heiliging van het leven. Hij zegt dat in 1 Thessalonicense 4 vers 3. Dit is de wil van God. Uw heiliging. De daadwerkelijke vernieuwing van uw leven, uitkomend in die concrete dingen waarover wij ook vanmorgen gesproken hebben. Stof tot biddende overdenking en verwerking. En wat zijn we daarin volstrekt aangewezen op de Heilige Geest. Die Geest werkt altijd van onszelf af en naar Christus toe. Hoe dichter bij hem, broeders, hoe verder we van de zonde zijn. Hoe wijzer we worden, wijs tot zaligheid. Wandel in wijsheid doet mij, zondig mensenkind, tot de bestemming komen die de Heere met mij voor heeft. Om van hem te mogen zijn, zijn eigendom, gekocht door het bloed van Christus, om voortaan voor hem te leven, zoals de apostel Paulus het ook zegt. Wiens ik ben, die ik ook dien. En er is geen heerlijker leven dan dat nieuwe leven. Geen heerlijke dienst dan de dienst van koning Jezus. Ik hoop, broeders, dat we er met elkaar weer zin in gekregen hebben. Niet om te zeggen, nou ga ik er weer tegenaan. Nee, maar om des te afhankelijker te zijn. En zeggen, Heere, maak me maar vol, opdat ik anderen uw woord mag doorgeven. Hebben we er zo zin in, broeders, om de komende tijd in afhankelijkheid van hem weer bezig te gaan, zalig wie daartoe zijn tijd in wijsheid besteedt. De dichter van Psalm 119, onuitputtelijk, blijkt ook op deze conferentie, had het goed gezien, wel zalig, die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst. en hem als het hoogste goed van harte zoekt, met ingespannen krachten.